Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent A. van der Werf uit Amersfoort zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 29 januari hoopt in de morgendienst dominee Van Kooten uit Elspeet voor te gaan en in de avonddienst dominee Tramper. DV aanstaande woensdagavond 25 januari is er ook weer een eredienst. Daarin hoopt dominee Kleinbloesem uit Goudswaard voor te gaan. Aanvang 19:30. Dan wat betreft de inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk. Voor vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie ten bate van de lepra-zending. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij vervolgen de dienst door te zingen van Psalm 57. We zingen daarvan twee versen, versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg mij daar voor alle tegenheen. En wat er verder volgt in vers 1 en ook vers 2 van Psalm 57. gemeente doen ook vanavond een belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 119 niet de versen 24 en 30, maar de versen 25 en 29. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En ook vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
laten we onze harten opheffen naar de Heere God en hem bidden om een gezegende dienst. Heere, grote en ontzagwekkende God, wij danken u dat we, dankzij uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, met vrijmoedigheid mogen naderen tot uw hemelhof, tot uw paleis. Want de God, daar hebt u een troon van genade. En daar bergt u uw heil dat nooit vergaat, omdat we net hebben beleden dat uw Zoon zit aan uw rechterhand. En tot wie zouden wij anders gaan dan tot u, de drie enige God. U die daar woont, de koning van het heelal, die het werk aan ons voleinden zal. Zo belooft u in die psalm die we met elkaar zongen. Dank u, Heere, dat u de hemelen bent doorgegaan. Dat wij zondag aan die belijdenis kunnen vasthouden, dankzij uw woord en geest. Dankzij het werk van uw Heilige Geest die mensen roept en trekt door uw onwederstaanbare genade. We kunnen nu niet weerstaan, Heere, de lokroep van uw evangelie. We kunnen het niet weerstaan, Heere, om uw koorden van liefde van ons weg te slaan. Heere, laat dat ook zo zijn, ook vanavond, als uw woord uitgaat. Want u weet, Heere, dat wij mensen zijn, heel klein, tegenover u de grote en heilige God. En dat wij mensen zijn die iedere keer bij u weglopen. En daarom bidden wij of u ons zo wilt trekken, of u ons zo wilt roepen, vanavond ook, dat wij inderdaad uw lokroep niet kunnen weerstaan en dat we ons moeten overgeven. Dat is ook het meest bevrijdende wat er is, Heere, dat we mogen wegzinken in al de beloften van uw evangelie, omdat ze in het bloed van uw Zoon zijn, ja en amen. Dat ze in u zijn verankerd, o Heer en Heiland, die voor ons is opgestaan uit de doden, die heel ons leven heeft overgedaan. En daarom komen wij tot u. Heere, de zon is ondergegaan. Het is donker geworden, maar hier in uw huis schijnt het licht. Ja, meer het licht van uw evangelie. Laat dat licht schijnen in duistere plaatsen. In duistere plaatsen, ja, in onze harten. Spreek niet alleen tot onze oren, maar daal af in ons hart met uw Heilige Geest. Laat ons ook opgroeien in de genade en de kennis van u, Heere Jezus Christus, die zo uitnemend en volkomen is. Heere, laat ons even proeven dat we het smaken zullen dat u goed bent en genadig. Help iedereen die een taak heeft in deze dienst. We danken u, Heere, dat u die mensen ook geeft, de kosters, de organisten, maar ook iedereen die door de week een taak heeft om het huis van gebed schoon te houden. Alle andere dingen die er gebeuren, in beeld en geluid, wat dan niet meer. Heren, we danken u, help hen ook. Laat zo deze dienst zijn, tot eer en lof en glorie van uw grote naam alleen. Zo bidden wij in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond op twee plaatsen. Eerst lezen we uit het boek van de Psalmen, Psalm 77. En vervolgens nog een gedeelte uit het Nieuwe Testament, een brief van Paulus aan de Efeziërs, waarvan we lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Dus Psalm 77 en ook Efeze 1 vanaf vers 15. Daar lezen we het woord van de Heere. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedute. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was desnachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart. En mijn geest onderzocht, zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Daarna zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heeren gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher, en zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God, gelijk God? Gij zijt die God, die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u. Ze beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het rond. De bliksemen verlichten de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Dan lezen we nog een aantal versen van Efeze 1 vanaf vers 15 en daar schrijft Paulus, daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen houdt niet op voor u te danken, gedenken de uwe in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heere, Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover het woord van onze Heere. In de verkondiging zullen we stilstaan bij Psalm 77 en daarvan de versen 12 en 13. 12 en 13 van Psalm 77. Vormen het uitgangspunt voor de verkondiging. Waaraan het gaat over het gedenken van de daden van de Heer. Dat is ook het thema voor de verkondiging, Gods daden gedenken. Ter inleiding op de verkondiging gaan we ook van diezelfde psalm zingen. Psalm 77. En het eerste gedeelte van die psalm vormt een klacht. En die gaan wij ook met Asaf in en uit zingen. We doen dat met de versen 1, 4 en 6. Dus Psalm 77, 1, 4 en 6 als inleiding op de verkondiging. Gemeente van Christus. En ik kijk dan vooral even naar de jongens en de meisjes, als ik dat zeg. Heb je wel eens een zon onder zien gaan? Heb je wel eens een zonsondergang gezien? Als je op vakantie bent, in Zeeland of zo, of in Friesland, bij de Wadden. Je mag opblijven, het is zomer. En dan gaat de zon vaak wat later onder dan nu, want het is nu al donker. En je zit in de kerk. Het is mooi helder weer, lichtblauwe lucht. En je ouders stellen voor om naar de zonsondergang te gaan kijken. Prachtig. Nou, je rijdt naar het strand toe. Je stapt uit op de parkeerplaats en je loopt naar het strand. En de zon is al wat meer oranje gekleurd, meer dan overdag, toen die nog fel geel aan de hemel stond. En langzaam zie je hem naar beneden wegtrekken en ook steeds sneller. En je kunt de zon steeds beter ook gaan bekijken, omdat het licht wat zachter wordt. En dan op een gegeven moment begint de zon achter de zee, of als het ware in de zee, te zakken. En dan is het eigenlijk ook bijna zo voorbij, want na een paar momenten, na een paar minuten, dan is het moment dat je geen glimp meer op kunt vangen van de zon. Een zonsondergang. Als je dat nog nooit gezien hebt, dan moet je het maar eens gaan bekijken. Maar je weet ook dat als de zon is ondergegaan, dat het dan gaat schemeren en dat het dan nacht wordt. En dat gebeurt eigenlijk in Psalm 77. Die zonsondergang, dat is nou eigenlijk de samenvatting van de eerste helft van de psalm. En de tweede helft is als het ware een zonsopkomst. Dat is ook mooi. Dus een zonsondergang en een zonsopkomst. En tussen die twee momenten van neergang en opgang, daar vinden we onze tekstwoorden. Daar vinden we die woorden van Asaf. Van vers 12. Ik zal de daden des Heren gedenken. Dan komt er een ommekeer. Dan gaat het licht weer op in de psalm. Daarom het thema voor vanavond is Gods daden gedenken. En dan letten we eerst op de nacht van de aanvechting. De nacht van de aanvechting. En we letten als tweede op de morgen van Christus werk. Dan gaat het licht weer op. Dus Gods daden gedenken. De nacht van zijn aanvechting, van de aanvechting. En de morgen van Christus werk. Gemeente Asaf is iemand die wij in de Bijbel vaak in de stilte aantreffen. Het is een man die de tijd neemt voor de overdenking. Voor de meditatie. En we zien hem ook in Psalm 77 zitten voor het aangezicht van God. Hij is in gebed. Hij is aan het bidden. En in het midden van zijn gebed doet hij de Heere die onomkeerbare belofte. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal gedenken. Dat is het heilige voornemen van Asaf. De wonderwerken van God overdenken. Zodat ze onuitwisbaar in je ziel worden gegrift. Ik dacht, laat ik daar maar eens mee beginnen vanavond. Bij die basishouding van Asaf. Asaf zoekt de stilte. Laten we daar eens mee beginnen. Voor we ons storten in de diepte van de psalm. Wat is die houding van Asaf geen spiegel? Voor iedereen vanavond, ook voor mij. Als we dat met elkaar afvragen. Wat had ik afgelopen week misschien wel anders gewild. Of misschien wel in mijn hele leven anders gewild. Nou, dan denk ik dat veel van ons toch al moeten zeggen. Ik had liever meer gebeden. Denkt u niet? Als je nou eens eerlijk voor de dag komt. Dat je eigenlijk moet zeggen, ik had meer naar God moeten luisteren in mijn leven. had een bidder moeten zijn. En wat is er ook een afleiding en een herrie. En hoe vaak hoor je het ook niet zeggen, wat vliegt de tijd? Maar de Bijbel zegt niet, wat vliegt de tijd? De Bijbel zegt vooral, wij vliegen. Wij vliegen heen. Dat is het. Asaf zoekt de stilte, om die stilte dan vervolgens te vullen met gedenken. Ik zal al uw werken overdenken. Hij overdenkt de grote daden van God. En hij brengt in herinnering wat de Heer heeft gedaan. Doet u dat ook wel eens? Ja, zeg je, dat is een open deur. Dat is een open deur. Nou, dat is helemaal geen open deur. Helemaal niet. Overdenk je wel eens de grote daden van God? Hoe zijn liefde u heeft geleid. Herderlijk. Voor Asaf wordt dat namelijk het centrum, de kern. Daar gaat bij hem de wissel om. Daar wijkt de bron van zijn klacht voor de bron van de kracht. Dat wordt zijn krachtbron, het gedenken van Gods liefdewerk. En dat is geen open deur. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Want als dat een open deur zou zijn, dan was Asaf daar denk ik wel mee begonnen in zijn psalm. Maar de psalm begint met de klacht. Met het innerlijke gevecht dat Asaf voert. Met zijn geloofsaanvechting. Want dat is het. Hij zegt in vers 1 immers, mijn stem is tot God. En ik roep, mijn stem is tot God. En hij zal het oor tot mij neigen. Hij spreekt zichzelf als het ware het geloofsvertrouwen in. En hij wakkert het vuur van vertrouwen bij zichzelf aan. Mijn stem klinkt tot God. En hij zal het oor tot mij neigen. En zo begint Asaf zijn hart uit te storten voor de Heere God. En dan zegt Asaf, mijn ziel weigert getroost te worden. Mijn ziel weigert getroost te worden. Het is alsof er een muur is opgetrokken rondom zijn ziel, waarop alle troost afketst. Alle goed bedoelde troost van wie dan ook, baat niet. We komen dat woord 2 keer tegen in de Bijbel. De eerste keer is dat in Genesis 37, als Jacob huilt over het verlies van zijn zoon Jozef. En dan komen al zijn dochters en zijn zoons naar hem toe om hem te troosten. Zijn eigen kinderen. En dan staat er, Jacob weigerde zich te laten troosten. En we komen dat woord ook tegen in Jeremia 31, waar geschreven wordt over Rachel. En ook Rachel die weent over het verlies van haar kinderen. En ook dan die woorden. Maar zij weigerde zich te laten troosten. Asafs ziel is er zo aan toe alsof een van zijn kinderen is overleden. Gestorven. En daar zijn geen woorden voor. Als je als kind allebei je ouders hebt verloren. Dat is verschrikkelijk. Dan ben je een wees. En als u uw man hebt verloren aan de dood, dan bent u weduwe. En als u uw vrouw hebt verloren, dan bent u een weduwnaar. Maar als je nou een kind bent verloren, wat ben je dan? Daar hebben wij geen woord voor. Daar zijn ook geen woorden voor. Een kind verliezen. Jacob en Rachel weigeren getroost te worden. En zo ook Asaf. Maar Asaf is geen kind verloren. Althans, dat lezen we niet in de psalm. En daar zijn in de Bijbel ook verder geen aanwijzingen voor. Er is wel iets anders aan de hand met hem. Hij zegt in vers 4, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Dat betekent, dan kerm ik. Als hij aan God denkt, dan kermt hij. En peinsde ik Zo werd mijn ziel overstelpt. Hij is geen kind verloren, hij is het heldere zicht op God verloren. Hij is het kwijt. Herkent u dat vanavond? Dat als je aan God denkt en als je eerlijk bent, dat je eigenlijk het zicht op zijn leiding kwijt bent. Begrijp zijn weg niet. Dat kan. Dat Gods leiding een raadsel voor je is. Een mysterie voor u is geworden. Voorheen zong je de psalmen bijna als vanzelf mee. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar het is allemaal weg. De vreugde waarmee je eens de psalmen zong is als sneeuw voor de zon verdwenen. En als je dan het verleden en het heden eens tegen elkaar afzet. En eens kijkt hoe God vroeger in je leven werkte en nu. Dan kom je tot de pijnlijke constatering dat er nog maar bitter weinig van over is. Voorheen zag ik God wel en kende ik hem, leefde ik met hem. Had ik vertrouwen en zag ik zijn leiding in mijn leven. Maar het is weg. Voor Asaf ontstaan die vragen als hij om zich heen kijkt. Als hij kijkt hoe het gaat met Gods volk. Dat is duidelijk te zien in vers 9. Waar Asaf spreekt over de generaties. Hij vraagt daar, heeft de toezegging een einde van geslacht op geslacht? Houdt zijn goede tierenheid dan nu op? En dat is niet wat Asaf dan maar even zijn vrienden voorhoudt. Van nee, maar vroeger joh, toen was het allemaal beter. Toen waren nog volle kerken. Overal. Toen proefde je de vrezen des Heeren onder de mensen. Nee, Asaf houdt het God voor. En als het je echt aan het hart gaat, dan kun je niet alleen maar weemoedig terugblikken. Maar dan moet je dat ook je God voorhouden. Heere God, de kerken lopen leeg. Ik proef steeds minder van de vrezen des Heeren onder de mensen. En waar bent u dan? Werkt u dan niet meer als voorheen? Dat is een kwelling voor Asaf. Hij ligt wakker van God. U hield mijn ogen wakend, zegt hij. Hij is verstomd, sprakeloos zit hij voor Gods aangezicht als hij denkt aan God. En toch zoekt hij God, onverstoorbaar, aanhoudend. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was in de nacht uitgestrekt en liet niet af. En verslapt niet. Hij verlangt weer naar de krachtige tegenwoordigheid van God. En hij wacht op innerlijke rust en vredig vertrouwen. Dat is hoe het is met de aangevochten Asaf. Hoe is het met u? Hoe is het met uw ziel? Hoe is het tussen u, tussen jou en de Heere? En dan moet u niet voor een ander luisteren vanavond. Weet hij wat er in uw hart leeft? Weet hij het? Ik dacht, wat is die Asaf toch goud eerlijk met zichzelf en naar God. Naar de Heere. Wat is hij oprecht? Er zit nog een gram gespeeld geloof bij. Dat zegt iets over Asaf, maar het zegt nog veel meer iets over wie God is. En hoe God is. God is niet gediend van onze vrome praat en van onze godsdienstigheid en kerksheid. Ik had een beetje een hekel aan dat woord, maar u begrijpt wat ik bedoel. Nee, de barmhartige vader ziet zijn kinderen eerlijk voor zich verschijnen. Arm, bedelend, verbroken, zwak, klein. Zeg maar wat je op je hart hebt. Stort je hart maar voor hem uit. Je klacht. Zijn wij eerlijk naar de Heer en oprecht in onze gebeden? Want de schone schijn wordt in de Bijbel zonde genoemd. Degene die dat het meest heeft gedaan is nog wel de Heer Jezus zelf. Die dat iedere keer aan de kaak stelt. Die daar zo'n scherp oog voor heeft. Onze heiland. Voor de godsdienstigheid. En het schijngeloof. En de vrome praat. En keer op keer prent hij het zijn leerlingen ook in. Doe daar niet aan mee. Doe niet mee aan die gespeelde vroomheid van de fariseeën. Speel geen schone schijn bij God en mensen. Maar leg je hart eerlijk en oprecht open voor de Heer. Dat is wat Hij van ons vraagt. Wat Hij van ons verlangt. Hij wil uw hart zien. En de Heer Jezus die wijst er ons ook de beste plek voor aan. Die zegt, ga nou in je binnenkamer. Daar word je eerlijk voor God. Laat maar in het verborgene je verlangen aan Hem kennen. Dan zal de Vader het in het openbaar aan u vergelden. Zo zit Asaf in zijn binnenkamer. Hij stort zijn klacht uit voor de Heere. Maar hij blijft er niet in hangen. Hij blijft er niet in hangen. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door de inhoud van zijn klacht aan God voor te leggen. Asaf die ziet de consequentie van zijn gedachten ook eerlijk onder ogen. En dan stelt hij in vers 8 tot en met 10 die indringende vragen. Maar een beetje in vertaling weergeven. Is aan de genade van God dan een einde gekomen? Komt aan zijn trouw dan nu voorgoed een eind? Is Gods grondeloze barmhartigheid dan nu toegesloten door zijn toren? Wat een vraag. Geen genadige ontferming meer van hem? Zou het? De barmhartigheid van God op slot en zijn toren ontsloten? Zou dat? U zegt waarom deze vragen? Nou, niet te snel antwoorden. Als u een beetje om u heen kijkt, in de samenleving, maar ook in de kerk in Nederland, misschien ook wel hier, vraagt u zich dat dan ook nooit af. Wanneer heb ik voor het laatst iemand tot geloof en bekering zien komen? Zie ik God eigenlijk wel aan het werk? Paulus zegt dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar wat merk ik er eigenlijk van? Of is Christus de kerk van Europa aan het verlaten? Zet de trend van ontkerkeling verder door. Is Gods barmhartigheid in deze eeuw niet toegesloten? En zijn toren ontsloten? Voelt u? En wat betekent dat dan voor mijn geestelijk leven? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Het zijn vragen die door je ziel snijden. Asaf zegt, dit krenkt mij. Het doet me diep verdriet. Deze vragen. En toch is het nodig voor Asaf om die vragen te stellen. Dat is de verrassing van de psalm. Die vragen eerlijk onder ogen te zien. En ze aan God voor te houden. Waarom? Omdat ze nodig zijn om uit de kwelling van de aanvechting te komen. Dat is de verrassing van de psalm. Doordat Asaf zijn klacht inhoud geeft in die vragen, kruipt hij als het ware uit de aanvechting. Dat is goed te zien aan de beweging van de psalm. We moeten nog een keer goed lezen, want we zien 3 keer... een woordpaar terugkeren. Dat is in de vertaling niet zo duidelijk zichtbaar, maar in de grondtekst wel. En de eerste keer zien we dat woordpaar van denken en peinzen in vers 4. Asaf zegt, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. En peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. En de tweede keer zien we dat dan in vers 7. Net voor die vragen. Waar Asaf zegt, ik dacht aan mijn snarenspel. En in de nacht overlegde of peinsde ik in mijn hart. En mijn geest onderzocht. En dan komen die vragen. Maar als u goed leest, dan ziet u dat dat misbaar maken en het overstelpt worden afwezig zijn in vers 7. Kermen en bezwijken van vers 4 heeft plaatsgemaakt voor de inhoud van zijn klacht. In de tweede keer zien we dat woordpaar in vers 12, daar kom ik zo nog even op. Maar die vragen zijn dus nodig om uit de kwelling van de aanvechting te kruipen. Zo gebeurt dat. Hoe kan dat nou? Hoe gebeurt dat? Omdat de vraag van Asaf, en ook van u en van mij, ruimte laat voor de gedachte dat het toch zo niet kan blijven. Dat is de verborgen kracht die er schuilt in die vragen in vers 8 tot en met 10. God kan zijn kerk toch niet verlaten? God kan toch niet ongenadig zijn? Psalm 103, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij van ons de schuld en zonde weggedaan. God kan toch niet ongenadig zijn? En zo in het denken en peinzen daarover wordt de hoop op Gods werk weer geboren. En dan gaat het volle licht op in vers 12. Dan komt er een wending in de psalm, een wissel. Gaan we naar de tweede gedachte. De toon van de klacht moet wijken voor de toon van de vreugde en de verwachting. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal denken. Ik zal gedenken. Uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten, overdenken. En van uw daden spreken. Wat een wending, gemeente. Wat een ommezwaai. Hier valt de klacht van Asaf helemaal weg. Zijn hart wordt weer geopend. En hij krijgt weer zicht op God. En op zijn werk. En de muur die opgetrokken was rondom zijn ziel wordt weer weggebroken. Want in de eerste versen waar Asaf vooral spreekt over God, vers 1 tot en met 11, gaat hij nu echt tot God spreken. Hier gaat hij echt bidden. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal al uw wonderen gedenken. Al uw daden. Daar gaat het heen. Naar God. Naar God alleen. Daar moet het ook heen. Uw werken. Uw daden. O God, uw weg is in het heiligdom. Hij gaat weer bidden. En dan in vers 12, dan is het ook de derde keer dat we dat woordpaar terugzien van denken en peinzen. Ik zal de daden des Heren gedenken in vers 13b en van uw daden spreken. Maar u voelt, daar is het denken veranderd in gedenken en het peinzen in spreken. Waar in vers 7 nog de kwelling van de aanvechting verdween, is nu het denken ook veranderd in gedenken. En het peinzen in spreken. Daar is weer ruimte voor. Die wissel is omgegaan. Ik zal daar ook nog even wat van zeggen. Maar eerst dit, want het viel me op dat Asaf in onze tekst vooral de daden van de Heere gedenkt. De daden van God. En iedere keer keert dat terug in die psalm, zijn daden. Zijn verlossend handelen. Zijn werken. Zijn wonderen. Dat trof mij. En volgens mij is dat ook het diepste geheim van de psalm. Asaf denkt dan vooral aan de uittocht uit Egypte. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 20. Maar hij zegt, uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Wat betekende dat nou voor de Israëlieten? Waarom moet Asaf daar nou juist aan denken? Aan die uittocht. Dat zien we wel vaker in de psalmen, met name de historische psalmen, dat de uittocht uit Egypte in herinnering wordt gebracht. Hoe de Heere God met die krachtige oostenwind de zee wegvloeide. De wateren maakten tot muren en zo de zee droog legde voor heel het volk. Maar ze eerst opkeken tegen die zee, de farao en zijn ruiters in hun rug, konden ze nu droogvoets daar door die zee wandelen. De Heere God spleet het water doormidden. Wat betekende dat? Het was de machtige bevrijding, de definitieve bevrijding uit de slavernij van Egypte. De Heere God die had het ze toegeroepen: ik zal voor u strijden. De farao's en ruiters die moesten het ook erkennen, die zagen het. De Heere strijdt voor hun volk. Het volk Israël, het droogvoets door de zee geleid. En de Heere stortte de farao en zijn ruiters in de zee van zijn toren. Zo had God metterdaad voor het oog van iedere Israëliet, jong en oud. De opa leunend op zijn stok en een kind wandelend. Iedereen had het kunnen zien. Ik ben jullie een God van genade en ik bevrijd jullie uit de slavernij van Egypte. Zo houdt Asaf het zichzelf ook weer voor. Als God nou zo met zijn volk omgaat, Asaf was daar niet bij geweest. Als God nou zo met zijn volk omgaat, dan kan hij toch niet van gedachten veranderd zijn. Zo zinkt Asaf weg in de onveranderlijke goedheid en genade van de Heere. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Gemeente waar Asaf nou alle reden heeft om Gods daden te gedenken, hebben wij dubbel zoveel reden om te denken aan die liefdesdaad van onze Heere Jezus Christus. Dubbel zoveel reden. Want hierin komt de liefde Gods openbaar. Dat de Heere Jezus gestorven is toen wij nog zondaars waren. Was u erbij? Toen de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Bent u erbij geweest? Nee toch? Hierin komt de liefde van God openbaar. Dat Hij gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zal al die vragen opkomen in je hart. Wil God mij nog wel genadig zijn? Is God niet eerder vertorend dan barmhartig? Kan ik nog wel voor hem verschijnen? Hypocriet als ik ben. Is zijn geduld met mij niet opgeraakt? Zondaar als ik ben. Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Als je al die vragen nou opkomen in je hart. Je aanvechten. En de Satan die er nog een schepje bovenop doet. Moet u die vragen niet wegduwen. Dan moet u ze eerlijk stellen aan de voet van het kruis. Want daar worden ze beantwoord. Als uw Heer en Heiland ziet hangen. Ziet u de Heer Jezus? Ziet u uw Heiland? Die machtige en wondere liefdesdaad. Van Jezus. Hij heeft ons vrijgekocht met zijn bloed. En dan zingt de catechismus. Voor al mijn zonden volkomen betaald. De aarde, dat kleine stukje aarde, kleurt rood. Al die beloften gedrenkt en verzegeld. In het bloed van het lam. Als u dat gelooft. Dan zijn uw zonden vergeven. Voor eeuwig. Hij voor mij. Geloof je dat nou? Hij voor mij. Geloof je dat? Stel dat u nou de enige zondaar was op heel deze wereld. Had de Heer Jezus dan ook die weg moeten gaan? Weg vanuit zijn heerlijkheid, van de Vader. Zich vernederd tot in de kribben, mens geworden. Niet aan de engelen gelijk, maar aan u. En heel die weg van lijden gelopen. Gehoorzaam geweest tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. En hoe hij genageld is. Gegezeld. Doornenkroon op zijn hoofd gezet. Gestorven voor u. Stel dat u nou de enige zonde was. Had hij dan die weg moeten gaan? De weg van zijn kruis. Ook de weg van zijn opstanding. En van zijn hemelvaart. Heel die weg van zijn vernedering. En van zijn verhoging. Als u nou de enige zonde was op heel deze wereld. Dat is natuurlijk niet zo. Stelt u het zich voor. Had hij dan ook die weg moeten gaan? Ja. Ja. Hij voor mij. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Is dat geen heerlijk evangelie? Die machtige liefdesdaad van de Heere Jezus Christus. De liefdevolle genade van die heiland. Slaat u dat nog altijd weg? Loopt u daar nog altijd voor weg? Gemeente, het valt op hoezeer Asaf ook spreekt van de macht en van de kracht die gepaard gaan met Gods verlossingsdaden. Vers 15 bijvoorbeeld, gij zijt je God die wonderen doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. En vers 16, gij hebt uw volk door uw arm verlost. En als in de Bijbel gesproken wordt over Gods arm, dan is dat ook altijd een sterke arm. En in die versen 17 tot met 20, waarin de scheppingsmacht van God blijkt, dat hij de wateren kan doen beven, ja tot in de diepte van de oceanen, sidderende wateren voor deze machtige God. En op zijn wenken regent het. En met zijn openbaring onweert het. Zijn verlossend handelen gaan altijd gepaard met macht en kracht. En gevoed door een indringend besef van deze macht gaat Asaf het ook zingen. Wie is een groot God gelijk God? Wie is aan God gelijk? En hij komt weer onder de indruk van de ontzaglijke heiligheid van God. En van zijn heerlijkheid. En van zijn majesteit. En rechtvaardigheid. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Wat denken wij vaak klein van God, vindt u niet? We denken zo klein van God. Moeten we niet doen, wij moeten weer groot denken van God. In de tijden dat er in de kerk groot is gedacht over God, over zijn heerlijkheid en heiligheid, is er groot gedacht over de genade. En als er zo gedacht wordt, dan kwam er vaak herleving, revij. Als je de opwekkingsgeschiedenissen leest, de kerkgeschiedenis, dan is dat altijd de rode draad. Groot denken over God. En groot en machtig over zijn genade. Want diezelfde macht waarmee God zijn verlossend handelen gepaard laat gaan, laat hij concentreren in het werk van Christus. En daarom lazen wij ook Efeze 1. Waar Paulus die woorden uitspreekt. Hij schrijft in vers 19. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. De uitnemende grootheid van zijn kracht. Paulus spreekt daarover Christus. Zijn overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht hem heeft doen opstaan uit de doden. en hem met eer en heerlijkheid gekroond heeft. En hem met sterkte en macht gezet heeft aan de rechterhand van de hemelse Vader. Daaruit blijkt wie werkelijk God is. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Boven elke naam die genoemd wordt in deze wereld en in de toekomende. Wij moeten eens allemaal buigen in het stof voor het Lam. De werken van Jezus zijn op aarde met kracht voltooid voor God. Ja, in amen. Gedrenkt en verzegeld in het bloed van het Lam. En het wonder is nou dat die kracht niet alleen maar op afstand blijft. Dat is niet meer iets van de Heere Jezus alleen en van de Heere God. Paulus zegt dat is nou de kracht aan ons die geloven. Hoort u het? Ik sprak eens iemand die tot geloof kwam. Die vatte dat ongeveer samen als de Heere is mij te sterk geworden. Dat is een mooie uitdrukking. De Heere is mij te sterk geworden. Hij zei, ik moest nou alle wapens van verzet neerleggen. Ik moest me overgeven. Hij was mij te sterk. Proef je nou iets in van de genadekrachten van het werk van de Heer Jezus. Als u leeft met de Heer Jezus, als u in hem gelooft, dan deelt u in alle genadekrachten van zijn werk. Want is het niet Christus die de macht heeft om de zonde te vergeven? En was het niet Christus die in zijn dood de dood heeft gedood? En daarom jaagt de dood nu geen angst meer aan. Wij delen daarin als gelovigen. En eens zullen wij met hem opstaan. Wij zijn nu al gezet als burgers in de hemelen. Maar dan, ook lichamelijk, zullen wij hem zien, het Lam, staande als geslacht, met hem en dankzij hem opstaan. U deelt in alle genadekrachten van zijn werk. En onze hemelkoning regeert tot in eeuwigheid. En wij zullen dan voor eeuwig met hem regeren. God riep het zijn volk toe. Uw strijd is vervuld. En op Golgotha klinkt dan die echo. In dat ene woord waarin dat allemaal is samengebald. Tetelestai. Het is volbracht. En Asaf zegt, over die daden zal ik spreken. Vers 13. Wat bedoelt Asaf? Op dit punt kunnen wij wel wat leren van de Puritijnen. Die zeggen, in die aanvechting, met al die vragen en die kwellingen, dan moet je jezelf het evangelie vertellen. Dat is wat Asaf bedoelt. Ik zal over uw daden spreken. Dat betekent niet dat je dat een ander vertelt. Dat doen wij ook veel te weinig. Maar dat betekent hier een soort mediteren, murmelen. Voor jezelf mompelen. Jezelf zachtjes het evangelie vertellen. Dat doen de psalmdichters wel vaker. Psalm 42 zien we dat bijvoorbeeld ook. Als de dichter zijn eigen ziel toespreekt, wat buigt u zich neer? Wat bent u vernederd, o mijn ziel? En dan vervolgens spreekt hij tot zichzelf het evangelie. Hoop op God en ik zal hem nog loven. Dat. Daarom gemeente, houdt u zelf het evangelie voor. Vertel over die wondere liefdesdaden van de Heere Jezus. Denk na over de grootheid van God en over zijn heiligheid. Zoals die engelen in het roepingsvisioen van Jesaja elkaar toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Maar voor alles. Zorg dat je de kracht kent van zijn werk, van de genade. Waarom? Zodat je niet gaat nadenken over je eigen daden, over je eigen werken, maar dat je klein wordt. Klein wordt gemaakt onder die machtige, grote genade. De zondaarsliefde van onze Heere Jezus. Het is niets heerlijkers dan dat. En klein te worden en zwak, zodat je al de grootheid en alle macht en kracht van Hem alleen verwacht. Daarmee wil de Heilige Geest het in ons doen. Met de priesterlijke kruisbediening van onze Heiland. Hoe Hij die weg is gegaan van angst en pijn en lijden. Tot de dood, ja, de dood van het kruis. Al het goede werk dat Hij in u is begonnen, dat zal Hij voltooien. Tot op de dag van Jezus Christus. Zo Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Daar hebt u de vrucht van de aanvechting. De voltooiing van het goede genadewerk dat God in u is begonnen, zegt Paulus. Daarom moeten wij klein worden, sterven aan onszelf en opstaan met Christus. Christus wil ik winnen. Hem wil ik kennen. In Hem wil ik gevonden worden. En door Hem wil ik gegrepen zijn. En Asaf maakt duidelijk dat dat niet gaat zonder de donkere nachten van ons bestaan, van ons geloofsleven. God zal ons niet vrijwaren van zorgelozen, van zorgen en van frustraties. Dat wij tegen ons eigen karakter ontlopen. Maar God leidt ons zo, de Heere leidt ons zo. Liefdevol, als een vader. Zodat wij onder de indruk komen van ons eigen onvermogen. Dat je aanloopt tegen je eigen karakter. En je hoogmoed. En je hebzucht. En je verlangens. Wordt allemaal ontdekt. In die weg. Maar er is meer natuurlijk. Waarom? Omdat Christus alleen ons leven wordt. Kolberg die zegt. In de aanvechting worden wij namelijk teniet gemaakt. Zodat Christus alleen ons leven zij. Zoals alle sterren vervagen als de zon opkomt. Zo moet alles in ons en van ons wijken en verdwijnen. Zodat Christus alleen ons leven wordt. Er is geen bevrijdender evangelie dan dit. Er is ook geen ruimer evangelie dan dit. Het is genade alleen. Het is Jezus Christus alleen, de zon van de gerechtigheid. Glorie aan Hem. Amen. Gemeente, wij zingen ook verder in de psalm. Wij zingen dan de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen en ook wat er verder volgt, 7 en 8 van Psalm 77. Voor uw vrijkoping, Heer Jezus, in en door uw bloed, waarmee u volkomen hebt betaald. Heer, wat schuilt er een diepte en een rijkdom en een kracht in dat evangelie. In uw werk, Heer Jezus Christus. Werk ook dat ons inwint. Uw pijlen van liefde, o Heilige Geest, hebben ons getroffen vanavond. Wij danken u daarvoor. Wij bidden ook om uw doorwerking ervan. Heer, dat wij met Asaf dat verborgen leven voor u gaan leiden. Dat wij in onze ziel en in ons hart gaan overleggen. En spreken over uw daden. En over uw wonderen. Over uw werken. Niet over ons, maar over u alleen. En heren, daar moeten wij van veel afgebracht worden. Want wat schuilt er een God in ons? Van nature woont er een God in ons en denken wij dat wij het zijn. Maar wij bidden u, breng ons daarvan af. Maak ons klein en arm. Arm van geest. Verbroken. Want dat is in uw ogen goed. Een verslagen en een gebroken geest. Dat zal u niet verachten. Dat wij onze krampachtige handen niet gesloten, maar ontspannen open gaan vouwen en gaan ontvangen alles van u. En dat wij weer de vreugde in uw heil terugvinden. En dat we opgebouwd worden in het allerheiligst geloof, ja meer. Dat u, o Heer Jezus Christus, ons leven wordt en in ons leeft. Zo diep gaat het, door uw Heilige Geest en Woord. Dat u wilt wonen en werken in ons hart en leven. Heere, u kent ons leven. U weet waarmee wij lopen. U kent onze boezemzonden. U kent ook onze problemen, onze ziekte, onze aanvechting, onze donkerheid. Want er kan niet alleen geestelijke donkerheid zijn, maar er kan ook depressie zijn. Een ziekte. Een verdriet. Dat wij mensen verloren zijn in dit leven. Dat er lege plaatsen zijn naast ons, in onze bank. En dat voelen we vanavond nog maar weer eens. En daarom bidden we u weer ook om vertroosting. Die lege plaats, die zal niet ingevuld worden, maar u kunt wel troosten zoals niemand dat kunt. Zoals niemand dat kan. Want Heere, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. En uw woorden kunnen genezen. We bidden of u met hen wilt zijn. Die een weg moeten gaan van therapieën, behandelingen. Wilt u dat ook zegenen en gebruiken? Heer, wij bidden ook voor komende week, waaraan weer zoveel te wachten staat. Wij bidden, help ons in ons werk, geef ons wijsheid. Als we naar school gaan, studeren, of thuis zijn. Heer, dat wij zullen leven voor uw aangezicht. En achter u aan, o Heer Jezus, de overste leidsman van het geloof. De voleinder ervan. Tot op de dag dat u wederkomt, Heer Jezus Christus. Iedere dag komen we dichterbij. En u vertraagt uw belofte niet. En u wil dat allen tot bekering komen. Maar er zal een dag komen dat u terugkomt. Wij weten niet wanneer. Maar u komt. En wij bidden u, kom spoedig. Vergader uw kerk. Bouw uw kerk op, ook hier in Nederland. Wilt u zich over ons ontfermen? Als allerlei aanvallen gepleegd worden en gedaan worden op uw volk. Zoals ook al gesproken wordt in de schriften, dat grote aanvallen zullen komen. En aanvechtingen. Daarom, Heere, zendt blijvend mensen uit die getrouw en in gehoorzaamheid uw woord zuiver naspreken. Die daarvoor willen staan en niet anders kunnen dan daarover spreken. Heere, de oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. Daarom bidden wij u, zend mensen uit, alstublieft. Hier en ook wereldwijd, zodat de woord in alle plaatsen openbaar gemaakt zal worden. Dat we straks het loflied op u, het lam, kunnen zingen. Met allerlei talen, volken, naties en stammen. Maar dat wij, één van hart, met één taal, u kunnen loven en prijzen, omdat u het hebt gedaan. En dat wij daar nooit moe van zullen worden om met u te leven. O Heere Jezus Christus, en dan zullen wij u zien. En iedereen zal u zien en voor u buigen. En u eren en prijzen. En wij bidden u of u dat verlangen in ons hart wilt werken. Of we zullen uitzien naar de komst van u, o Heere Jezus Christus, hier op aarde. voltooi uw werk, ook hier in de gemeente. Bouw waarop. Enige fundament van apostelen en profeten, maar ook op u, Heer Jezus, de uiterste hoeksteen. Moet u zo uw huis bouwen van levende stenen. Met u in het midden. Zodat we u ook zullen zien. Dat onze ogen daarvoor geopend worden. Al het werk dat gebeurt in catechese, in kringen, in diensten, in huisbezoeken. Geef uw zegen. Heer, wij danken u dat we dit uur hier hadden in uw huis. Dat we kunnen aanroepen, één van hart. Dat we u de lof kunnen zingen. We danken u, Heer, dat u trouw bent aan deze plaats. En zo loven en prijzen wij uw naam. Grote drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden het u en danken om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 103, de psalm van genade. We zingen daarvan twee versen tot slot, vers 6 en vers 7. Psalm 103, vers 6 en 7 is onze slotzang. Gemeente Heer en ook thuis, bewaar het woord en ga heen in vrede. Dat wij bidden om de zegen van onze God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.